Goedemorgen. Even stiekem spieken of de PowerPoint al opstaat. Die komt ook zo. Oké. Nou, het is wel wat voller als vorige week. Vakantie is op de helft voor de meeste scholen. Oké, en nou, het is mijn beurt vanochtend weer en ik wil met u graag verder in het Johannes-evangelie. U kent de speurtochten die we zo'n 5 jaar geleden gestart zijn. En vandaag wil ik het met u gaan hebben over Johannes 8, vers 12 tot en met 59 en met als titel Nog één keer. En ik vond het eigenlijk wel heel lastig om aan deze preek te beginnen. Want de laatste 4 preken, daar heb ik steeds stilgestaan bij Johannes 7 en 8 en dat doe ik nu dus weer. En dat zijn eigenlijk 2 hoofdstukken zonder erg veel spektakel. Een kleine onderbreking die we vorige keer gehad, dat die overspelige vrouw voor Jezus wordt gezet. Maar voor de rest is het vooral veel discussie. Straks in hoofdstuk 9, ja, dan barst het weer los. Dat is ook mijn favoriete hoofdstuk uit de Bijbel, Johannes 9. Dus dan ga ik het volgende keer, mag ik weer losgaan. Dat is echt mijn all-time favorite. Maar vandaag zitten we nog in hoofdstuk 8. En Johannes heeft een adempauze van 2 hoofdstukken. En ik heb het dus al meerdere keren gezegd. Het thema van die adempauze is, wie is Jezus? Dat wil Johannes ons echt inprenten. Duidelijk hebben wie Jezus is, want alles draait om hem. Wie is hij? En het daaruit volgende probleem of uitdaging, net hoe u het wilt zien. Wat doe jij? Wat doet u daarmee? Dat is het centrale thema. Want Johannes is duidelijk. Zijn evangelie is ook als laatst geschreven. De andere 3 evangelieën kende hij ook al. Die waren al 1 jaar of 30 in omloop toen hij zijn evangelie schreef. En hij zegt in heel zijn evangelie keihard, Jezus is 100% God en hij is mens geworden. Dat is zijn statement die hij ook steeds daarin maakt. 100% God die mens werd. Jezus heeft dus een blijvende verandering ondergaan. Beseffen we dat goed? Want Johannes schrijft ons, alles is door Jezus geschapen. Zo begint hij zijn evangelie. Jezus is de schepper. Ik heb het u al eerder gezegd. Jezus schiep de boom die werd omgehakt voor het kruis van Golgotha. Jezus is niet een doekje voor het bloeden, een oplossing door God bedacht om het probleem van de zonde aan te pakken. Nee, Jezus is God en is de schepper. Alles is door hem geschapen. Jezus is 100% God en hij is mens geworden. Jezus heeft vrijwillig een blijvende verandering ondergaan voor ons. Hij is mens geworden. Hij heeft zijn goddelijkheid afgelegd en dat is iets wat hij voor eeuwig heeft gedaan. Jezus heeft dus niet alleen zijn leven afgelegd op Golgotha. Nee, Jezus heeft voor de eeuwigheid zijn goddelijkheid neergelegd om de tweede Adam te worden. Dat is dus een eeuwige verandering, dat is dus een eeuwig offer. Het is niet alleen het kruis. Jezus heeft definitief iets ingeleverd als offer voor ons. Zoveel passie, zoveel liefde heeft God voor ons mensen. En zouden we ooit de diepte van dat offer wat Jezus gedaan heeft kunnen begrijpen? Als ik voor mezelf spreek, ik denk het niet. In de tijd dat Johannes zijn evangelie schreef, gingen er 2 dwalingen rond, zeg maar, 2 interpretaties van het evangelie die absoluut niet bijbels zijn. En hij schrijft zijn evangelie ook eigenlijk tegen deze 2 dwaalleren in, door steeds te zeggen, Jezus is God en hij werd mens. En de eerste dwaalleer was er eentje van dat Jezus God was en dat hij speelde dat hij mens werd. Dus niet dat hij blijvend veranderd werd, nee, dat hij speelde. En het past ook goed, zeg maar, bij de Griekse mythologie van Griekse goden die naar de aarde komen, een tijdje met de mens spelen. Als we ook kijken naar afbeeldingen in die tijd, dan zie je ook vaak Jezus lopen, maar je ziet geen afdrukken op aarde, want hij vliegt als het ware net boven de grond. Hij liet geen voetstap achter. En zijn lijden en sterven zouden dan een prachtig toneelstukje zijn om ons iets te laten zien. En bijbels gezegd is dat totale onzin. Nergens laat de Bijbel zien dat we door een toneelstukje gered zouden kunnen worden. Sterker nog, de Bijbel is vrij duidelijk. Zonder onschuldig bloed is er absoluut geen verzoening mogelijk. Dus die dwaalleer, die ging vrij snel overboord. De tweede is wat hardnekkiger en die komen we ook nog steeds tegen. Jezus als een goed mens. En hij was zo'n goed mens dat God hem daarom uitkoos als zijn zoon. Een gedachte die de afgelopen eeuwen ook nog steeds erg populair is. Jezus als goed mens. 3 preken terug heb ik dat een en ander over gezegd. Dus ik ga het niet te diep op in. Maar waar ik wel even op, waar komt die gedachte nou vandaan? Die gedachte met name gevoed door de evolutietheorie bij Omiens. En het denkpatroon waarvan we nu nog steeds veel mee geconfronteerd worden. Met de gedachte Jezus als goed mens. Nou, even voor de duidelijkheid. Jezus was een goed mens. Hij was namelijk een perfect mens. De Bijbel zegt hij was de tweede Adam. De mens zoals hij bedoeld was. Maar Johannes is wel duidelijk. Jezus was een perfect mens omdat hij een perfect 100% goddelijke oorsprong had. Hij had iets, hij heeft iets dat wij mensen na de zondeval voor eeuwig kwijt waren. En toen die evolutietheorie gelanceerd werd, overigens die komt niet bij Darwin vandaan. Darwin was christen en bioloog en die ontdekte zoiets dat er iets bestond als micro-evolutie. Nou, ik zal er iets over moeten uitweiden. Wat is micro-evolutie? Een micro-evolutie is een ras past zich aan zijn omgeving. Leuk voorbeeld, hij heeft ook in Nederland iets uitgevogeld. We hebben in Nederland het bruine turfkevertje. En ik kan u verklappen, als u het bruine turfkevertje gaat googlen, blijkt dat krenggroen te zijn. Wie noemt nou een groenkevertje het bruine turfkevertje? Nou, ik kan u verklappen. Ooit hadden we hier turf, tot wij erachter kwamen dat je dat kon opstoken en dat je daar ook heel mooie daken van kon bouwen. Dus er was geen turf meer. Zit je daar als turfkevertje? Is je eten weg? Ja, dan moet je toch iets. Dus hij ging gras eten. Dat beviel hem kennelijk goed. Alleen als bruin kevertje in een groen grasveld, dan denken de vogeltjes, dat is leuk. Dus wat gebeurt? Door zijn eetpatroon verandert zijn kleur. Hij werd geen koe, hij werd geen konijn, hij bleef gewoon een turfkevertje, alleen hij veranderde van kleur. Dat is micro-evolutie. En dat bestaat dus ook. Dus als mensen zeggen, geloof je in evolutie? Ja, welke vorm? Je hebt namelijk micro-evolutie, dat is gewoon bestaan. Maar de evolutietheorie zoals wij die kennen, dat noem je in een duur woord de macro-evolutieleer, dat is die leer van, we gaan van niets naar iets, dat iets worden 2 visjes... Die kruipen het land op, eentje staat lang stil en worden bomen, planten en alles wat leeft. De ander kruipt nog even door en gaat van aap naar mens. Dat is de volgende dia. Dat is de macro-evolutie. Macro-evolutie is dat je van het ene ras, bijvoorbeeld aap, naar het andere ras verandert. En we zijn onze vacht kwijtgeraakt. Ja. En die gedachte, die komt niet bij Darwin vandaan, die komt bij Hegel vandaan, de opvolger van Darwin, het zogenaamde Hegeliaanse denken. En geloof het of niet, Hegel, die dus de grondlegger is van datgene wat ik net vertelde, van macro-evolutie, was ook christen. Want hij zei, Jezus was een supermens. Jezus is zoals God bedoelde, hè? God heeft Jezus als eindresultaat geopenbaard van mens zijn. En als de evolutietheorie gewoon nog even door zou gaan, zei Hegel, dan zouden we allemaal dat soort supermensen worden. Dus Jezus was een soort proefmodel, en als we maar ons zouden blijven ontwikkelen als mensen, het was de tijd van de verlichting waarin dit allemaal geschreven werd, waarin we dachten, eindelijk worden we slim, we zijn niet meer van die Neandertalers, nu kunnen we het, nu gaan we het bereiken, nu worden we allemaal van die supermensen, zoals Jezus het voorbeeld was. Geef het wat tijd, zeiden de evolutionisten. Het zit al in ons en het komt er vanzelf uit. En toen brak de Eerste Wereldoorlog uit. Oké. Dat was een teleurstellend stapje terug. Nu komt het wel goed. En toen kwam de Tweede Wereldoorlog. En de evolutietheorie crashte op de vernietigingskampen in Nazi-Duitsland. We worden er als mensen niet echt veel beter op. Het ideaal van Jezus lijkt alleen maar verder weg. En daar crashte de evolutietheorie, op het morele aspect. Overigens zijn we er inmiddels ook uit dat als wij mensen al van een dier afstammen, we afstammen van het varken. Maar ja, dat staat niet zo leuk in de biologieboeken. Dus houd het maar bij een aap. Maar geloof het of niet, mensen lijken voor iets van meer dan 90% op het huis, tuin en keukenvarken. Kijk dus uit wat u bestelt bij de McDonald's. Jezus is niet een mens van goede willen. Daar komt die gedachte vandaan. Die, zoals ik al zei, die komt dus bij dat evolutiedenken vandaan. Jezus als goed mens, en eigenlijk hebben we dat allemaal in ons en dat komt er vanzelf wel uit. Jezus als guru of als lifestyle coach, om het even anno 2023 te zeggen. Een mens die gewoon goed zijn best deed en dat zag God en die heeft hem daarom verhoogd en als voorbeeld gebruikt. Maar de Bijbel is vrij duidelijk. De Bijbel leert ons dat wij mensen sinds de zondeval niet meer in staat zijn om ons oorspronkelijke doel te bereiken. Dat is de volgende dia. De Bijbel leert ons dat wij mensen sinds de zondeval niet meer in staat zijn om ons oorspronkelijke doel te bereiken. Zonder Gods hulp, zonder zijn ingrijpen, zonder zijn genade en vergeving, heb ik een mega groot probleem. Uit onszelf worden we er absoluut niet beter op. Kijk maar naar de wereld. Wat hebben we ervan gemaakt? Hier in Nederland, we horen bij de rijkste landen op aarde. En het Westen heeft als thema, Nederland heeft als thema, rijk, rijker, rijkst. Ondertussen in Nederland, ik heb het u vorige keer ook gezegd, 1 op de 3 vrouwen zijn seksueel misbruikt. En er worden ondertussen miljoenen geïnvesteerd om te kijken of er leven is op Mars. Terwijl mijn bescheiden mening het misschien interessant is om eens te kijken, om te checken of er nog leven is in Afrika, maar dat terzijde. En laten we het even wat dichterbij houden, want het is natuurlijk makkelijk om naar je omgeving te kijken en daarna te klagen, maar kijk eens naar ons eigen leven. Of kom ik nu te dichtbij? Weet u, vorige keer sprak ik over de eerste verse van hoofdstuk 8, die geschiedenis van die overspelige vrouw. En we namen toen de tijd voor de biecht, misschien weet u het nog. Iets wat in de evangelische traditie niet zo populair is. Biechten. Vertellen wat je fout hebt gedaan, dat je er een zootje van maakt. Maar weet u, het is wel bijbels. Beleid God dat je er een puinhoop van hebt gemaakt. En als je dat doet, dan leer je iets van Gods hart. Dan leer je dat God niet klaar staat met het vingertje van, oh jij weer. Dan leer je dat je niet aangeklaagd wordt. Maar dan leer je dat er vergeving is en dat Jezus zegt, ga heen en zondig niet meer. Het is een bevrijd worden. Als je naar God gaat, als je je leven opengooit, maak er een zootje van. Ik heb er een zootje van gemaakt. Dan word je niet aangeklaagd, dan word je bevrijd. En de oproep, ga heen en zondig niet meer. Ik kom daar nog later op terug. Ik wil ook zeker even aansporen, mocht u de preek van Kees Neven vorige week gemist hebben, over boetvaardigheid, kijk hem. Kees, je bent daarin echt een herder en ik wil je ook daarin bevestigen en ga er ook in verder. Ik weet niet of je er bent, maar pak dat op. Je bent een herder. Nu gaan we verder met hoofdstuk 8, de versen 13 tot en met 59. En dat is een heel lang stuk, daarom heb ik het in 3 gedeeld. Ik denk, eindelijk zijn mijn docenten trots op mij. Eindelijk een preek in 3 punten. En je mag 1 dia verder. Ik begin met hoofdstuk 8, de versen 12 tot en met 20. U mag me meelezen, ik lees uit de basisbijbel. Dit begint op het punt, ik heb u gezegd, die overspelige vrouw die is net voetzie. En dan begint Jezus weer les te geven. Hij pakt de les weer op. De dag na het Loofhuttenfeest. Jezus begon weer les te geven. Hij zei, ik ben. Daar gebruikt hij dus weer die werkwoordsvorm. Ik heb hem ook even op de dia gezet van Yahweh. Daarmee gebruikt hij Gods naam. Daarmee vereenzelvigt hij zichzelf met God. Ik ben het licht voor de mensen. Iemand die mij volgt, hoeft nooit meer in het donker te leven. Hij zal wandelen in het licht dat leven geeft. De fariseeërs zeiden tegen hem, u zegt dat over uzelf, dat is niet genoeg. Dan is het misschien niet waar. Jezus antwoordde, ook al zeg ik dat over mijzelf, toch is het waar. Want ik weet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. Maar jullie weten niet waar ik vandaan kom of waar ik heen ga. Jullie hebben snel je oordeel klaar. Maar jullie kijken alleen maar naar de buitenkant. Jullie denken te weten wie ik ben. Ik oordeel niemand. En als ik iemand oordeel, is dat een eerlijk oordeel. Want ik ben niet de enige die oordeelt. Maar ik oordeel samen met de Vader die mij heeft gestuurd. En jullie zeggen, en jullie eigen wet zegt dat als 2 mensen hetzelfde zeggen over iets, dan is het waar. Ik zeg het over mijzelf. En de Vader die mij gestuurd heeft, zegt het ook over mij. Toen vroegen ze hem, waar is uw Vader? En Jezus zei tegen hen, jullie kennen mij niet en jullie kennen mijn Vader niet. Als jullie mij kenden, zouden jullie ook mijn Vader kennen. En tijdens het gesprek zat Jezus bij de geldkist van de tempel. Daar zat hij les te geven. Maar niemand durfde hem gevangen te nemen, want daar was het de tijd nog niet voor. Tot zover even het eerste deel. Zometeen lezen we verder. Ik begin even bij dat laatste vers. Dat laatste vers waar staat dat Jezus zit bij de schatkist. U weet inmiddels, Johannes schrijft niets voor niets op. Het is niet zomaar even voor ons een leuke van, open Google Maps, daar zat hij dus. Nee. Het woord dat er in het Grieks staat, betekent zoiets als schatkamers. En het wordt gebruikt voor dat deel van de tempel waar 13 geldkisten stonden. Dat was zeg maar het offerblok, daar konden mensen hun geld geven. Maar daar werden ook alle offerdieren in gezameld om straks geofferd te worden door de priesters in de tempel. Het was op het plein van de voorhof van de vrouwen en vlakbij de vergaderruimte van het Sanhedrin, waar deze 13 geldkisten stonden en waar Jezus het onderwijs geeft. Sterker nog, ik heb me laten vertellen dat het binnengehoorafstand is van de vergaderruimte van het Sanhedrin. Dus zij moeten Jezus' woorden hebben gehoord terwijl ze daar zaten. En dat zal ze ongelooflijk geïrriteerd hebben. Het is ook bijzonder dat Jezus deze plek koos. Want de meeste rabbies kozen namelijk een plek op het mannenplein. Op die plek van de tempel waar alleen Joodse mannen mochten komen. En Jezus gaat op het vrouwenplein les dan geven. En dan geeft ze ook een duidelijk visitekaartje af dat zijn onderwijs voor zowel mannen als vrouwen is. En dat is ongebruikelijk en revolutionair voor zijn tijd. Maar er zit ook nog een diepe geestelijke betekenis achter het feit dat Jezus juist hier les gaf. Ik heb u de afgelopen preken laten zien dat Jezus in Jeruzalem was voor het Loofhuttenfeest. Dat Loofhuttenfeest is net afgelopen. Het is de day after. En het is een van de drie grote najaarsfeesten. En iedereen moest daarvoor ook naar Jeruzalem voor dit feest. Het is het feest van de oogst is binnen. De oogst is binnen. En het is het feest om te genieten van de gaaf van het land, maar ook de gever God zelf te bedanken. Het is het feest om terug te denken aan de reis naar het beloofde land, waarin God in een wolk en in een vuurkolom de weg wees. Het is het feest om terug te denken aan de bouw van de tabernakel en de tempel van een God die bij ons wil wonen. God die Yahweh heet. Die zegt, ik ben erbij. En misschien zit er zelfs wel deels een vraag in. Ik wil erbij zijn. Dat zit gewoon in zijn naam verborgen. En zo ook terugdenken aan de Shekina, de heerlijkheid van God, die op de achtste dag van het Loofhuttenfeest neerdaalde in de eerste tempel van Salomo, waardoor de heerlijkheid de tempel vulde. En het is ook het feest van het vooruitkijken naar die grote dag die komen gaat, dat God op aarde zal wonen en er een feestmaal zal zijn van Joden en Godvrezende heidenen, die allemaal met elkaar God loven en prijzen, aldus de oud-testamentische profeten. Wat een feest! En dat feest begon met het aansteken van de kandelaar in de tempel. En vanaf die kandelaar werd het licht door de stad verspreid. En dat licht zou 8 dagen branden. En u raadt het al, die kandelaar stond daar bij die geldkisten. Daar waar Jezus zijn onderwijs geeft. En dag en nacht zou dat licht branden om Gods lichtende aanwezigheid bij zijn volk te gedenken. En juist daar gaat Jezus zitten en juist daar spreekt hij de woorden: ik ben het licht van de wereld. Ik ben die Hebreeuwse naam, Yahweh, hij vereenzelvigt zich met God. Heel het Johannes-evangelie staat ik vol met deze ik ben uitspraak, ook juist tegen die dwaalleer, om te laten zien dat Jezus echt ook gewoon 100% God is. Jezus vereenzelvigt zich hier met God. En u snapt het. De nekharen van de fariseeën schoten gelijk weer overeind. Want de godsnaam is door Joden bedacht, mag je niet uitspreken. Hoe verdrietig is dat? Iemand vraagt aan God, wat is uw naam? En God zegt, mijn naam is Yahweh, ik ben erbij. En vervolgens bedenken wij mensen, dat moeten we dan maar niet meer zeggen. Hoe triest zou het zijn als we vandaag besloten dat we u nooit meer bij uw naam zouden noemen. Wat zou dat met u doen? Maar goed, die fariseeën, die zijn gelijk flink geïrriteerd, want die snappen maar donders goed wat Jezus gezegd heeft. En die snappen donders goed waar Jezus naar wijst. En ze hebben inmiddels hun lesje geleerd. Jezus klem praten of hem klem zetten met een overspelige vrouw, dat win je niet. Oké, moeten ze gedacht hebben. Als je het spelletje met de voetbal niet kan winnen, dan wordt het tijd om de bal maar eens op de persoon, op de man af te gaan spelen. En Chinees spreekwoord zegt ook, wie start met beledigen of vechten, geeft toe dat hij geen argumenten meer heeft. En dat hadden de fariseeën ook niet meer, dus besloten ze er maar even vol in te gaan. Wat geeft jou het recht om dat over jezelf te zeggen? Zeggen ze aan Jezus. Wie denk je wel niet dat je bent? Is de boodschap. En Jezus pareert zoals we hem kennen met teksten uit de boeken van Mozes. Hij zegt, check Deuteronomium 17, vers 6. Check Numeri 35, vers 30. Waar er twee getuigen zijn, is het een betrouwbaar getuigenis. Dat zeggen de boeken van Mozes, waar jullie zo in gestudeerd hebben. En zegt Jezus, mijn vader en ik spreken hetzelfde getuigenis. Dus zijn mijn woorden waar. En dan gaan ze los. Want met deze uitspraak kunnen ze iets. En hier gebeurt iets waar wij westerlingen zo overheen lezen. Waar is je vader dan? Vragen ze. Voor ons is dat een vraag. Maar in het Midden-Oosten is dit een van de grofste beledigingen die je kan uiten. De grootste belediging voor iemand uit het Midden-Oosten is als er dingen worden geïnsinueerd over je vader of over je afkomst. Ze wisten maar al te goed dat Jezus geboren was uit een destijds niet getrouwde moeder. Dat staat duidelijk in het Lucas-evangelie. En dat was een schande. Dus welke vader dan, meneer de profeet? U bent toch geboren uit hoererij? Je bent toch gewoon een bastaard, Jezus uit Nazareth? Wie denk je wel dat je bent? Ze gaan er vol in. Ik denk dat Jezus diep gezucht heeft. Want de volgende uitspraak van hem komt op mij erg verdrietig over. Jullie kennen mijn vader niet, zegt hij. God de Vader, die als een liefdevolle vader op de uitkijk staat om zijn verloren kinderen thuis te zien komen. Hij verlangt zo naar ze en hij staat niet alleen op de uitkijk, hij zoekt ze op. Hij is bereid, Jezus, God zelf, is bereid zijn heerlijkheid, zijn goddelijkheid af te leggen. En straks ook zijn leven aan dat kruis voor deze mensen. En Jezus zat bij de geldkisten, hij heeft die offerdieren op dat moment ingeleverd zien worden. Die enorme stroom van offerdieren die werd ingeleverd en hij zit daar als het volmaakte offer. Hij geeft straks zijn leven voor de mensen die hem zojuist zo diep beledigden. Och, ken je me maar, zucht hij. Als je me kent, dan wist je wie mijn vader was. En dan wist je ook wie ik ben. En dan wist je ook hoe ongelooflijk veel ik van jullie houd. We gaan verder lezen. De versen 21 tot en met 29 is de volgende dia. Toen zei Jezus opnieuw, ik ga weg. En jullie zullen mij zoeken. En jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. En waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Toen zeiden de Joodse leiders tegen elkaar, zou hij bedoelen dat hij zelfmoord wil gaan plegen? Want wat bedoelt hij met, waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen? Hij zei tegen hen, jullie zijn van beneden en ik ben van boven. Jullie zijn van deze wereld, maar ik ben niet van deze wereld. En daarom zeg ik dat jullie zullen sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Want als jullie niet geloven dat ik, komt hier, ik ben, Yahweh, die ik zeg dat ik ben, zullen jullie sterven zonder dat jullie vergeving hebben gekregen voor jullie ongehoorzaamheid aan God. Toen vroegen ze hem, wie bent u dan? Jezus zei tegen hen, dat heb ik jullie aldoor al verteld. Ik heb veel over jullie te zeggen en ik zou jullie kunnen veroordelen, maar dat zal ik niet doen. Ik vertel de mensen alleen wat ik gehoord heb van hem die mij heeft gestuurd. En wat hij zegt is de waarheid, want hij is de waarheid. Ze begrepen niet dat hij het over de Vader had. Jezus zei toen tegen hen, wanneer jullie de mensen zo'n hoog verheven zullen hebben, zullen jullie begrijpen dat ik het ben, Yahweh, daar is hij weer, en dat ik niet doe wat ik zelf wil. En dan zullen jullie begrijpen dat ik alleen zeg wat de Vader mij heeft geleerd. Hij die mij heeft gestuurd is altijd bij mij. Hij laat mij niet alleen, want ik doe altijd wat hij wil. Het verdriet spat eraf in deze versie, als je mij vraagt. Johannes geeft ons een kijkje in de ogen, in het hart van Jezus. Als jullie toch eens zouden beseffen dat ik echt Yahweh ben, zegt Jezus. Als jullie nu toch eens zouden beseffen dat je mij keihard nodig hebt. Als je nou toch eens zou beseffen dat je het zonder mij niet zou redden, mensen. Zonder mij kan je niet komen waar ik jullie zo graag naartoe wil brengen. Jezus smeekt bijna. Jezus wil niets liever dan ons brengen bij het vaderhart van God. Maar die farizeeërs, die pakken hem niet. Want in vers 25 vragen ze weer, wie bent u dan? Dat hebben wij wederom keurig vertaald. Maar als je de oorspronkelijke tekst ernaast zet, kan je het beter opvatten als een snauw. Wie denk je wel niet dat je bent? En weer zegt Jezus, Dat heb ik jullie al verteld. Jullie willen gewoon niet naar mij luisteren. Jullie willen de waarheid niet aanvaarden. We lezen verder, de volgende dia. Ja. Begin bij vers 30. Toen Jezus dit zei, geloofden veel mensen in hem. Jezus zei tegen de Joden die in hem geloofden, als jullie blijven geloven wat ik zeg en doen wat ik zeg, zijn jullie echte leerlingen van mij. Dan zullen jullie de waarheid gaan begrijpen en de waarheid zullen jullie vrijmaken. Toen zeiden ze tegen hem, wij stammen af van Abraham en we zijn nooit slaven geweest. Wat bedoelt u als u zegt dat we vrij zullen worden? Jezus antwoordde, luister goed. Ik zeg jullie dat iedereen die slechte dingen doet, een slaaf is van het kwaad. En een slaaf blijft niet voor altijd in het huis waar hij woont, maar een zoon wel. Pas als de zoon jullie heeft vrijgemaakt, zullen jullie werkelijk vrij zijn. Ik weet wel dat jullie van Abraham afstammen. Toch proberen jullie mij te doden, omdat jullie niet naar mij willen luisteren. Ik zeg en doe wat ik bij de vader heb gezien. En jullie doen ook wat jullie van jullie vader hebben geleerd. Ze antwoordden hem, onze vader is Abraham. Jezus antwoordde, als jullie echt kinderen van Abraham waren, zouden jullie doen wat Abraham deed. Maar nu proberen jullie mij te doden, terwijl ik jullie toch de waarheid zeg die ik van God heb gehoord. Zoiets deed Abraham niet. Jullie doen hetzelfde ding als jullie vader. Ze zeiden tegen hem, we weten wie onze vader is, dat is God. Jezus zei tegen hen, als God echt jullie vader was, zouden jullie van mij houden, want ik ben bij God vandaan gekomen. Ik ben niet gekomen om te doen wat ik zelf wil, maar God heeft mij gestuurd. Waarom begrijpen jullie niet wat ik zeg? Omdat jullie het niet kunnen begrijpen. De duivel is jullie vader. En jullie doen dezelfde dingen als jullie vader. Hij is altijd een moordenaar geweest. Hij kan niets goeds doen, want er is helemaal geen waarheid in hem. Hij is een leugenaar en kan niets anders dan liegen. Hij is de bron van alle leugens. Maar omdat ik jullie de waarheid zeg, geloven jullie mij niet. Waarom zeggen jullie dat ik een leugenaar ben? Ik zeg de waarheid. Waarom geloven jullie me dan niet? Wie God als vader heeft, begrijpt wat God zegt. Daarom begrijpen jullie niet wat ik zeg. Want jullie hebben God niet als vader. De Joden antwoordden hem, jullie gaan u ook lekker beledigen. We zeiden toch dat u een Samaritaan bent en dat u gek bent? Jezus antwoordde, ik ben niet gek, maar ik heb respect voor mijn vader. Maar jullie hebben geen respect voor mij. Maar ik ben niet gekomen om door jullie geprezen te worden. Er is er één die mij prijst en één die mij beoordeelt. Luister goed. Ik zeg jullie dat iemand die gelooft wat ik zeg, nooit meer zal sterven. Toen zeiden de Joden tegen hem, nu weten we zeker dat u gek bent. Abraham is gestorven en de profeten zijn ook gestorven. En u zegt dat iemand die gelooft wat u zegt nooit meer zal sterven. U bent toch niet bijzonderder dan onze vader Abraham? En hij is gewoon gestorven en de profeten zijn ook gestorven. Wie denkt u wel niet dat u bent? Jezus antwoordde, als ik mezelf prijs, betekent dat niets, maar mijn vader prijst mij. Jullie zeggen wel van hem dat hij jullie God is, maar jullie kennen hem niet. Ik ken hem wel. Als ik zou zeggen dat ik hem niet zou kennen, zou ik op jullie lijken en ook een leugenaar zijn, net als jullie. Maar ik ken hem wel. En ik doe ook wat hij zegt. Jullie voorvader Abraham heeft zich erover verheugd dat ik op aarde zou komen. Hij heeft mij ook gezien en is er blij over. Overigens, als u dat wil nalezen in Genesis 18, kunt u zien dat God bij Abraham op visite komt. En Jezus is daar dus bij, daar vereenzelvigt hij zich hiermee. Daar verwijst hij hiernaar. Jullie voorvader Abraham heeft zich er ook over verheugd dat ik op aarde zou komen. En hij heeft mij ook gezien en is er blij over. Toen zei de Joden tegen hem, u bent nog niet eens 50 jaar, hoe kunt u dan Abraham gezien hebben? Jezus zei tegen hen, luister goed, voor Abraham er was, ben ik, daar is weer die Yahweh. Toen begonnen ze stenen aan te slepen om hem daarmee dood te gooien. Maar Jezus verborg zich tussen de mensen en liep tussen hen door en vertrok uit de tempel. Het begint nog best mooi in vers 30. Daar staat, toen Jezus dit zei, geloofden veel mensen in hem. Maar dat is wel wat enthousiast vertaald, gezien het feit van deze geschiedenis die we zojuist gelezen hebben. Binnen een paar versen willen ze hem doodgooien met stenen. Je zou het beter kunnen vertalen met, en hun interesse was gewekt. De fariseeën zijn kennelijk met de staart tussen de benen vertrokken, want ze zijn niet meer. En Jezus spreekt het publiek aan dat geboeid staat te luisteren. Hun interesse in deze rabbi was gewekt, wat zou hij te vertellen hebben? En dan pakt Jezus de kern van zijn preek weer op. Waar was hij gebleven voordat de fariseeën met die overspelige vrouw te proppen waren gekomen? Jezus komt terug weer op zijn preek. Hou vol, hou vast, blijf geloven in mij. Weet u nog, dat is het centrale thema in dat Johannes-evangelie. Hou vol, hou vast, blijf geloven in mij. Oké, maar hoe doen we dat dan? Nou, zegt Jezus, vrij simpel. doe wat ik zeg. Ik wil eerst nog even stilstaan bij de reactie van de mensen op de woorden van Jezus. Als Jezus zegt dat door te doen wat hij zegt, hij je kan vrijmaken, dan spreekt het volk wel hele bizarre woorden. Dan zeggen ze, we stammen af van Abraham en we zijn nooit slaven geweest. Nooit slaven geweest? En de geschiedenis in Egypte dan? Vorige week hebben we het nog gehad over Jozef. Nou, we weten allemaal, ze wonen 500 jaar in Egypte en dan is er een bevrijding nodig, want ze worden als slaven, het hele volk wordt als slaaf gehouden. En deze Joden zeggen, we stammen af van Abraham en we zijn nooit slaven geweest. Maar de geschiedenis in Egypte dan? Weet u, mensen zijn wat hardleers als het om geschiedenis gaat. We maken er het liefst ons eigen verhaal van en we geloven dan liever ons eigen verhaaltje dan de feiten. En ik ga u daar een wat raar voorbeeld voor geven, iets wat ook met Egypte te maken heeft. We kennen de geschiedenis. Het volk was slaaf in Egypte, maar door Mozes bevrijdt God zijn volk. En wat een wonderlijke ontsnapping volgt er dan. De Schelfzee splijt, het volk loopt er doorheen, en de farao die daarop volgt met zijn leger, die verzuipt met heel zijn leger. Nou, deze geschiedenis gaat er bij de gemiddelde wereldburger echt niet in. En gelooft niet, er zijn zelfs heel veel christenen die twijfelen of die doortocht door die Schelfzee echt gebeurd is. Er zijn boeken volgeschreven door theologen dat het leuk is voor een Hollywoodfilm, maar in de praktijk kan dit niet. Absoluut niet mogelijk, dit soort dingen gebeuren hier niet op aarde. Oké, dan wil ik graag de volgende dia zien. Dit gebeurt er namelijk als je gaat duiken op de plek waar dit zou hebben plaatsgevonden. Daar hebben we allemaal archeologische vondsten van Egyptische strijdwagens. Ziet u wat historische feiten doen? Helemaal niets, want de gemiddelde wereldburger zegt nog steeds, dit kan niet gebeurd zijn. Dostojevski, een bekend christelijk denker, zei, een mens komt niet tot geloof door het wonder, een mens komt tot het wonder door geloof. Hoe komen mensen dan tot geloof? Nou, 98% van de mensen komt tot geloof door vrienden of familie. Ze hebben vrienden of familie die tot geloof komen. En zij nemen ze mee. Want, zegt Jezus, als we doen wat hij zegt, dan veranderen we onze levens. Dan worden we bevrijd. Als je doet wat ik zeg, zegt Jezus, dan leer je mij de waarheid kennen. En de Bijbel is vrij duidelijk, de waarheid is een persoon, dat is Jezus. En deze persoon, deze Jezus, zal je vrijmaken. En dat transformeert mensen. En als mensen transformeren, dan gebeurt er wat in de omgeving. Hoe ben ik tot geloof gekomen? Omdat ik jongeren zag waarvan ik eigenlijk heel egoïstisch dacht, zij hebben iets wat ik niet heb en dat wil ik ook. Zo komen mensen tot geloof. Door je door deze Jezus te laten bevrijden. Want je kan supergoed je eigen bestje doen, maar uit jezelf word je geen haar beter. We hebben keihard Jezus nodig. We zijn hopeloos verloren zonder Gods hulp, zegt de Bijbel. Weet u, ten diepste denken wij mensen veel te positief over onszelf. U weet, ik werk op het VMBO en ik heb natuurlijk heel wat pubers rondlopen. En laatst had ik er weer zo eentje, zo'n meisje. Oh, ik haat mezelf, want ik ben lelijk. U heeft die uitspraak vast ook wel eens gehoord. Of misschien wel eens over uzelf gedacht. Ik haat mezelf omdat ik slecht ben in dat en dat of ik heb zo'n slechte eigenschap. Maar deze uitspraak is totale onzin. Ik haat mezelf, want ik ben lelijk. Weet u, als u uzelf zou haten, zou u blij zijn dat u lelijk was. Ja, toch? Je zal jezelf haten en mooi zijn. Je zal jezelf haten en lief zijn. Dan heb je een serieus probleem. Ja, toch? Als je jezelf haat, zou je blij zijn dat je lelijk bent. Kortom, we gunnen onszelf veel beter. We schatten onszelf ten diepste gewoon te hoog in. Ziet u de denkkronkel? We zijn niet vrij om het goede te doen. En Jezus is in deze tekst behoorlijk hard. Wij zijn als mensen standaard geen kinderen van God. Heel die gedachte kom je in de Bijbel niet tegen. De mensheid als kinderen van God. Er is maar één manier om een kind van God te worden. En dat is door het bloed van Jezus Christus. En dat is 100% genade van God. Sterker nog, Jezus' woorden zijn behoorlijk hard. Dat is de volgende dia. Standaard zijn wij kinderen van de duivel. Standaard zijn wij kinderen van de duivel, zegt hij. Standaard lopen we achter de verkeerde vader aan, namelijk de vader van de leugen. Weet je dat uit onderzoek blijkt? Dat liegen een eigenschap is die je al op zeer jonge leeftijd bezit en die je ook niet hoeft aan te leren. Dat is tamelijk beangstigend. Wij liegen van nature. Sterker nog, je moet je kind aanleren de waarheid te spreken. En niet alleen je kind, ook jezelf moet je daar een goede schop voor onder het achterwerk geven. Want standaard lopen wij de duivel bewust of onbewust achterna. En er is maar één manier om dit te doorbreken. Jezus geeft het hier. In de eerste plaats is dat beseffen dat je hulp nodig hebt. Dat je dit uit jezelf nooit gaat winnen. Ik weet niet tegen welke zonde u in uw leven vecht. Ik kan het nu al vertrappen. Het wordt helemaal niets als u het zelf doet. Beseffen dat je hulp nodig hebt. En de tweede is beseffen dat Jezus de enige waarheid is die je kan bevrijden. In de eerste plaats, besef dat je hulp nodig hebt. In de tweede plaats, Jezus is de enige waarheid die je kan bevrijden. Oké, hoe bevrijdt hij je dan? Nou komen we weer terug bij Jezus zijn preek. Waar ik de afgelopen 2 jaar in 5 preken u steeds op het hart gewonden. Jezus zegt, als jullie blijven geloven wat ik zeg, en doen wat ik zeg. In het Hebreeuws zijn woord en daad 1 woord, dabar. Dus je voetballiedje zou dan worden geen davarim, maar davarim. Geen woorden, maar daden. Geen davar. Want woord en daad moeten gelinkt zijn. Als het bij woorden blijft, is het niks. Als jullie blijven geloven wat ik zeg en doen wat ik zeg, dan leer je mij kennen. En dan kan ik je vrijmaken. Jullie denken dat je vrij bent als je doet wat je zelf wilt, zegt Jezus, maar jullie zijn helemaal niet vrij. De dingen die jullie als vrijheid beschouwen, die maken je tot slaaf. En iedere keer als je zondigt, komt er weer een schakel aan die ketting. En die ketting zal uiteindelijk je leven in de boeien zetten. En er komt een moment dat je geboeid bent en doet wat je moet doen, omdat je vastzit. Corrie ten Boom was vrij duidelijk. Ze zegt, Gods leger bestaat uit vrijwilligers. De duivel kent alleen dienstplichtigen. Wat is echte vrijheid? Jezus is duidelijk. Het goddelijke doen, het goede doen. En Johannes schrijft meer dan ander, God is liefde. Dus wat moeten we doen? We moeten lief hebben. We moeten gratis liefde uitdelen. Ze blijven heel lang zeuren bij Jezus over welke geboden. Uiteindelijk zegt Jezus, willen jullie graag geboden? Oké, dan heb je hier de geboden. Heb God lief, boven alles en je naast als jezelf. En even over die geboden. Weet u? Ik was tot bekering gekomen en sowieso regeltjes en Renoy die gingen nooit zo goed samen in het leven. Nog toen ik geen christen was, niet. En toen ik christen werd, ook niet zo goed. En tijdens mijn studie heb ik alles wat te maken had met de 10 geboden overboord gegooid. Paulus schrijft in de Galaten dat de stenen tafelen des doods zijn. Dus hartstikke idee, overboord, dacht Renoy, klaar ermee. 10 geboden, bekijk het maar. En overal waar ik kwam of in kerken waar ze werden voorgelezen, gingen mijn oortjes totaal op slot bij het horen van de 10 geboden. En toen was ik afgestudeerd en ik ging op straat werken voor The Youth of Christ. En er was een scholengemeenschap in Papendrecht die wilde dat ik een halfjaartje les overnam voor iemand die overspannen was. En na 3 keer nee zeggen namen ze me aan. Gods geest heeft humor. En ik doe het nou 26 jaar in plaats van een halfjaartje, maar goed, dat terzijde. En wat gebeurt? Ik krijg de boeken. En ik moest beginnen. Brugklas, HAVO, Atheneum. Mozes en bij de berg. God geeft de 10 geboden. Oké, ik denk ik begin wel met het voorbereiden van de 2e klasse. 2e klasse. Thema de 10 geboden. Oké, dan. Ik start wel bij HAVO, Atheneum. 4, klaar. Ethiek. U raadt al wat er bij ethiek behandeld werd. De 10 geboden. En ik was een beetje pissig. Ik denk, oké dan. Dus ik pak ze erbij. En ik kan u verklappen. Ik was ontroerd. Want ik dacht altijd dat de 10 geboden begonnen met, je mag niet dit, je mag niet dat. En haalt helemaal niet je botte harsjes om dat te doen. Want dan, hè. Maar zo beginnen de 10 geboden niet. De 10 geboden beginnen met, ik ben de Heer, ik ben jullie God, ik heb jullie uit Egypte bevrijd. Zo beginnen de 10 geboden. En die zin, die klinkt Joden als muziek in de oren. Daar hebben ze zelfs een feest van, Simchat Torah, de vreugde van de wet. En waarom muziek? Nou duidelijk, God zegt, ik ben de Heer. Er staat in het Hebreeuws de El Elohim, ik ben de God der goden. Ik ben de allerhoogste geestelijke macht, er is niets of niemand hoger dan mij. Ik ben de God der goden. Zo stelt God zich voor. Vervolgens zegt hij, ik ben jullie God. Dat klinkt een Jood als muziek in de oren. Want we kennen de geschiedenis. Het Joodse volk zit er altijd in het verdomme hoekje. Iedereen moet ze altijd hebben, ze hebben het altijd gedaan. Het komt altijd bij hun uit. En ineens is er iemand die zegt, ik sta aan jullie kant. En wie is die persoon dan? Ja, dat is de God der goden. De Allerhoogste God staat aan onze kant. Dat is een feestje waard. En dan kun je ook nog zeggen, oké, de Allerhoogste God der goden, leuk, wat heeft hij dan gedaan? Hij zegt, ik ben de God die jullie bevrijd heeft. En ineens gaan die 10 geboden niet meer over, doe dit, doe dat, anders. Ineens gaan ze over, ik wil dat je nu vrij blijft. Ik wil dat je geen slaaf meer bent. Want echte vrijheid betekent vrij zijn om het goede te willen en te kunnen doen, zegt Jezus. En het is die vrijheid om de persoon te worden zoals God je altijd bedoeld heeft. Zoals God je bedacht, ver voordat deze wereld ooit 1 seconde gedraaid had. En nu? Wat nu? Hoe nu verder? Ik denk dat u het antwoord al weet. Mag de volgende dia. Lees je Bijbel bid elke dag. Dat je de bevrijdende waarheid van Gods woord doet. Let op. Dat je de bevrijdende waarheid van Gods woord doet. En zo de waarheid, Jezus Christus, steeds beter leren kennen mag. Amen. Zullen we bidden. Vader God, u bent de El Elohim, u bent de God der goden, u bent het allergrootst, het allermachtigst en u bent 100% liefde. Heere Jezus, u heeft zoveel gegeven. U bent uit uw goddelijkheid gestapt om naar de aarde te komen, om als tweede Adam uw leven te geven voor ons. Heer, u zal nooit meer dezelfde zijn. Maar u bent terug in de hemel. En u bent verhoogd en u komt terug als de koning der koningen. Want God heeft u verhoogd een ereplaats gegeven. Omdat u onze redder bent. Omdat u onze verlosser bent. Omdat u de waarheid bent. En Heer, wilt u die waarheid steeds dieper in ons wezen laten dalen, Heer. Dat we niet langer de leugen volgen. Maar de waarheid accepteren. Dat we het wonder zien van wie u bent. En niet te beseffen wat wie u bent. En niet te beseffen wat u heeft gedaan. En u deed het toen u aan ons dacht. Heer, wat een liefde. Heer, maar u bent ook duidelijk. Als we uw liefde willen zien. Als we uw liefde willen voelen. Als we uw liefde willen ervaren. Dan moeten we doen wat u zegt. Heer, we zijn hardleers. We luisteren wel graag. Maar gaan we er ook mee aan de slag? Heer, dat is de uitdaging die u ons geeft. En dat is een uitdaging die we iedere dag opnieuw moeten aangaan. Daarom is uw kinderliedje ook zo prachtig. Lees die Bijbel, bid elke dag. En het gaat niet volgens een patroon of dat het moet, of maar gewoon dat we u zoeken. Het kan een zin zijn, het kan een woord zijn, het kan een hoofdstuk zijn, Heer, maar u spreekt tot ons. U wijst de weg door uw woord. Heer, ik bid u om kracht. Om kracht om te stoppen met dingen. Om niet nog 1 keer iets te doen wat we altijd al doen, waarvan we eigenlijk misschien wel weten dat we de verkeerde vader achterna lopen. Kracht om hier en nu te zeggen, het is genoeg geweest, Heer. En het is nu tijd om achter mijn hemelse vader aan te gaan. Maar ik kan dat alleen en we kunnen dat alleen, Heer, door te beseffen dat we het niet kunnen. Door te beseffen dat u alles in allen bent, maar dat u het wel kan door ons heen. En Heer, ik wil ook echt even gewoon een moment stil te geven. Wat je op je hart hebt, gooi het eruit. Of tussen jou en God, gewoon een momentje. Ik heb het idee dat er iemand is die zijn gevoel heeft dat zijn leven geknakt is. Ik zie een geknakt riet en ik zie dat dat wordt verbonden momenteel, liefdevol. God is met je bezig, of je het nou ervaart of niet. Als jij die persoon bent, weet God is met je bezig. Hij is erbij, dat is zijn naam, hij is jouw. Heer, en ik wil u zo bidden, wilt u met ons meegaan? Wilt u ons iedere dag weer die kracht geven? Die intentie om inderdaad die vlam te laten branden, Heer. Want we hebben uw vuur in deze donkere wereld zo keihard nodig. En wil u ook bidden, Heer, wilt u dat vuur laten fikken, Heer, dat we hier naar buiten kunnen gaan. Dat mensen zullen zien, wat heb jij? En dat we mogen uitdelen van uw vuur. Want deze wereld heeft u zo hard nodig. En u houdt zo verschrikkelijk veel van deze wereld, Heer. Dat wij willen zeggen, Heer, zend ons. Gebruik ons om anderen te bereiken. Om te laten zien hoe goed het is om u te kennen. Omdat u vrijheid bent. Omdat u ons lief heeft. Boven alles. Dank u, Heer. Amen.